Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Van Cooten voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, volgende week zondag 30 maart zal om 10 uur de kandidaat J.W. Bonenberg en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdijen voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte is voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 112, vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. We luisteren vanavond naar Matteüs 26, het gedeelte over het verraad van Judas en de ontwapening van Petrus. En we zingen in verband daarmee uit Psalm 27, waar ook de macht der boze sloeg aan toen. Maar Christus mag beleven, God is mijn licht, mijn heil. Wien zou ik vrezen? 27 vers 1 en straks naar de belijdenis van het geloof. Vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? 27, nu vers 1, straks vers 7. Doen we beleidenis met vraag en antwoord 37, waar gevraagd wordt op de beleidenis die we met 12 artikelen beleiden dat hij geleden heeft. Wat verstaat u onder dat kleine woordje geleden? Dan mag de kerk antwoorden dat hij, Jezus Christus, aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Amen. We openen het Heiligschrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs. En wel bij hoofdstuk 26, waarvan we lezen de versen 46 tot en met 56. En de tekst is dan vers 47 tot en met 54. Maar de schriftlezing, Matteüs 26, 46 tot en met 56. Wanneer Jezus zegt naar de worsteling in Gethsemane, sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, een van de 12, kwam eraan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. Die hij die hem verraadde, had met een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het. Grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zei tegen hem, vriend. En dan staat er in het Griekse eigenlijk een uitroepteken, dus hier ben je voor. Zo doe je dat dus. Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. Toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plek, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment sprak Jezus tot de menigte. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Dagelijks zat ik bij u in de tempel om onderwijs te geven. En u hebt mij niet gegrepen. Maar dit alles is geschied, opdat de schriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen verlieten al de discipelen hem en vluchtten. Tot zover de schriftlezing, zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Lieve heren, dank u dat we voor de tweede keer op uw dag hier mogen samen zijn in uw huis. Dank u wel, heren, voor al uw zorgen, voor al uw zegeningen. Dank u dat u deze dag gegeven hebt en dat dat in onze maatschappij nog gerespecteerd wordt. Dat we samen vrij zijn en samen kunnen opgaan naar het huis van de ontmoeting. En dat betekent niet in de eerste plaats dat we elkaar ontmoeten, maar dat u ons hier wilt ontmoeten. En dat we zo ook elkaar mogen ontmoeten in u de Heere. En wilt u geven dat dat gebeuren mag, Heere? U kent ons en ieder van ons heeft zijn eigen geschiedenis. De een moeizaam. Van zorg op zorg, van tegenslag naar tegenslag. Een ander die worstelt met een trauma uit de jeugd. Weer een ander met een enorm negatief zelfbeeld. Laat je broer dat maar doen, dat kun jij toch niet. En Heere, wat kan dat doorwerken ook in de verhouding naar u toe? Dan zien we anderen eerder in aanmerking komen om een kind van u te zijn dan wij zelf. Wie zijn we? Wat stellen we voor? Wat doen we daar u mee tekort, Heere? En daarom bidden we u, open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord mogen we zitten onder een open hemel. Dat die tekst zich gaat ontvouwen, dat die tekst zelf gaat preken en zich toepassen op ons hart en leven. Dan komen we diep onder de indruk, dan wordt het stil. Stil in de kerk en stil in ons hart. Om die genade bidden we u, Heere. En tegelijk dat we bemoedigd worden om de nieuwe werkweek weer in te gaan. Als weduwe, weduwnaar. Als degene die in de steek gelaten is. Als degene die zit bij de brokstukken van het leven. O Heere, geef ons moed en kracht. Tot bekering, tot vernieuwing, tot volharding. Wees een God van nabij. Gedenk deze gemeente, Heere. Wat een wonder dat hij er in deze stad is. Wilt u geven dat rijkelijk ervaren mag worden dat er steeds weer mensen binnenkomen. Zoals ook vanmiddag in de evangelisatiedienst. Heere, dan kunt u ze thuis brengen langs wonderlijke wegen. Misschien eerst bij eigen brokstukken neerzitten. Om dan op zoek te gaan naar de zin van het leven. En zo hier te komen. Grijp ze, Heere. Wat zal dat straks op de nieuwe aarde een wonderlijk gezelschap zijn. Daklozen, thuislozen, zwervers. Die in alle eenvoud u gediend hebben van kinds af aan. En degenen die er later bijgekomen zijn, gered soms als een brandhout. Dat al in de open haard lag en begon te roken. Maar door u eruit gerukt. Heere, geef zo uw genade. En u weet wat ieder nodig heeft. Ook als we chronische vermoeidheid hebben, chronische pijn. Geef moed en kracht. We bidden u voor dominee Kroneman, zijn vrouw en dochter. Blijf ze bij de voorduur zegenen, Heer, hier in het midden van de gemeente. Om blijmoedig ook samen op te trekken. In u de Heere. We bidden u voor de wereld in alle nood. Oekraïne, Israël, Gaza. Heere, wat is er een leed en we zouden willen bidden om vrede. Maar die vrede zal hier niet komen. Er zullen oorlogen zijn, zegt u, en geruchten van oorlogen. Aardbevingen, pestilentie, en dat is nog niet eens het kenmerk van uw koninkrijk, dat is dat het evangelie doorgaat naar de einde van de aarde. En dan danken we u, Heere, voor alle mogelijkheden in onze tijd. De mensen die worden uitgezonden voor de MAF, de mensen die worden uitgezonden voor Wycliffe om de Bijbel te vertalen. Maar ook Transworld Radio, dat niet tegengehouden kan worden, ook niet door de dictator van Noord-Korea. Het is net als met Paulus toen hij gevangen zat. Timotheus, ik ben gebonden, jongen. Ik kan ergens naartoe, maar het woord van God is niet gebonden. En dat doet wat hem behaagt. Laat zo uw koninkrijk komen. Gedenk de kostendienst, de organist, mag alles verlopen tot eer van uw naam. Gedenk ook degene die thuis meeluisteren. Wees een God van nabij. En zie ons aan in de Zoon uw liefde. Gedenk ook de broeders van de kerkraad en de kerkvoogdij. Geef alles wat nodig is om deze gemeente te leiden. Geef veel vreugde, Heere. Vreugde over uw daden. Die soms klein zijn aan de buitenkant, maar zo groot van binnen. Wilt u uw koninkrijk laten komen? Verheerlijk uzelf. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil uit genade. Amen. De dienst der offerande in uw liefde aanbevolen, we zingen uit Psalm 69, het derde en ook het vierde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet en mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. 69. 3 en 4. Matthäus 26, de versen 47 tot en met 54. Het thema is: Jezus wordt niet gevangen genomen, hij geeft zich gevangen. En dit zich gevangen geven spreekt van ten eerste de ontmaskering van Judas en in de tweede plaats de ontwapening van Petrus. Jezus wordt niet gevangen genomen, hij geeft zich gevangen. En dat spreekt ten eerste van de ontmaskering van Judas en tweede ontwapening van Petrus. Dus ten eerste de ontmaskering van Judas. Voordat we, geliefde gemeente des Heren, ingaan op onze tekst, wil ik eerst erop wijzen dat het van het grootste belang is dat dit gedeelte volgt op de gebedsworsteling van Christus in Gethsemane. Christus heeft zich daar eerst uit vrije wil overgegeven aan de wil van de Vader. Dat is niet zomaar iets geweest, integendeel. Dat is een hele existentiële worsteling geweest, waar iedere spier, iedere lichaamscel van Christus bij betrokken was. Tot driemaal toe heeft hij geworsteld. En tot driemaal toe heeft hij gezegd: Vader, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De tweede Adam, de laatste Adam, doet wat de eerste Adam niet gedaan heeft. Bij de eerste ging het om het gebod en leven. En bij de tweede gaat het om het oordeel van de dood. En na deze worsteling zegt Christus in vers 46: sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Christus gaat de soldaten tegemoet. Hij is dus niet aan het slapen met zijn discipelen dat hij overvallen wordt en gevangen genomen wordt. Maar hij zegt: laat ons hen tegemoet gaan. Hij geeft zich gevangen. En waarom is dat belangrijk? Wel, dat is het verschil tussen een gift en het betalen van belasting. Een gift doe je vrijwillig. Kan de kerk je niet toe dwingen. Een gift doe je vrijwillig. Maar belasting betalen, dat is een plicht. En zijn we verplicht. En als het wonder dat Christus de gave, de gift van God is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nu? Nu gaat Christus zichzelf geven als een gave aan de Vader. En zo, in deze context van vrijwilligheid, kan hij het lam van God zijn dat klaar is en zich geheel aan God gewijd heeft. En dat, als dat gebeurd is, doe men uit de duisternis Judas en een grote schare op. Ik lees, hou ons Bijbeltje er vanavond maar dichtbij. Ik lees in vers 47. En terwijl hij nog sprak, zie, Judas, één van de 12, kwam er aan en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. Laten we eerst deze bende eens van dichterbij bekijken. Als eerste ontdekken wij achter Judas de tempelpolitie. Dat waren levieten die de taak hadden om de orde in de tempel te bewaren. En die politiemensen van de tempel mochten geen zwaard dragen, alleen zeg maar onze gummikruppels, stokken. Maar aan deze tempelpolitie is ook een detachement soldaten toegevoegd. Vandaar dat er gesproken wordt van een grote menigte met zwaarden en stokken. Die soldaten waren waarschijnlijk gerekruteerd van de burcht Antonia aan de noordwesthoek van de tempel. Er lagen altijd wat meer soldaten als het feest ging beginnen, want de Romeinen waren erop voorbereid dat die zieke geesten die zichzelf verlosser noemden, uit de Essenen of wat dan ook, dat die juist met de feestdagen optraden als ze veel volk konden verwachten in Jeruzalem. En zo geven de Romeinen graag, als ze horen wat er aan de knikker is hier, soldaten mee. Johannes spreekt van een cohort. Dat is 600 man. Een tiende deel van een legioen. Waarschijnlijk zullen de Romeinen niet een heel cohort hebben meegegeven, maar wel een behoorlijk aantal. En bij Johannes en Marcus wordt duidelijk dat Judas de hoge priester heeft aangeraden ook soldaten mee te nemen. Judas, die Christus volgde. Judas, die net als die andere 69 één van de 70 was. Die werden uitgezonden op stage om het evangelie te preken en die met verwondering terugkwamen en zeiden zelfs de duivelen zijn aan ons onderworpen. En deze Judas treedt op als gids van de vijandige Joden en heidenen. Is dat niet angstwekkend, geliefde? Wat roept het ons toe dat het nodig is dat wij in de weg van de waarachtige bekering het eigendom zijn. Het eigendom moeten worden van Jezus Christus. Want anders, hè, kan het nog zo verschrikkelijk omdraaien in ons leven dat, zonder dat we dat ooit voor mogelijk gehouden hebben, dat we vrijzinnig worden, dat wij onkerkelijk worden en dat wij van vrienden vijanden worden. En de oprechte kennen deze angst en vragen, ben ik het, Heere? Bewaar me voor alles waar ik tegen ben. Terwijl die hypocrieten denken, doe niet zo overdreven, kom nou, dat zal ik nooit doen. En waarschijnlijk gaat Judas voorop met Malchus, de persoonlijke slaaf van de hoge priester Caiaphas. Daarna de tempelpolitie en achter hen de soldaten voor het geval het een en ander uit de hand loopt. Maar wat betekent dit, geliefde? Wat betekent dit? Dat niet de politiek, maar de kerk voorop gaat. De levieten gaan voorop. Zij komen om het offer te vangen. En juist omdat ze menen Jezus te moeten vangen, denken ze aan geen enkel offer. Maar waar ze aan voorbij gaan, is het wonder dat Christus zelf hen tegemoet treedt. Zo had hij het gezegd in de hof. Sta op, laat ons gaan. Hij is nabij, die mij verraadt. Christus is het offer. En omdat hij het offer is, biedt hij zichzelf vrijwillig aan. En dan treedt daar Judas naar voren. Wat doet hij nou? Lees maar mee in vers 48 en 49. Hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. En hij ging meteen naar Jezus toe en zei, gegroet rabbi. En hij kuste hem. Dus Judas heeft toen ze weggingen, de duisternis van de nacht in, even met hen de plan, de campagne doorgenomen. En gezegd, even een wachtwoord dat jullie weten wie je pakken moet. Want je kunt zo in donker de verkeerde pakken en dan, ja, daar zijn we nog geen steek opgeschoten. Hij zegt, ik zal zorgen dat jullie je niet vergissen kunnen. Ik zal naar Jezus toe lopen, dan kun je zien wie het is. Ik zal zeggen, rabbi, en dan geef ik hem een kus. Helemaal niet vreemd, want een leerling en zijn rabbi is als een vader en een zoon. Wat een vreselijk gebeuren. Deze kus is niet voor niets als de Judaskus de geschiedenis ingegaan en ook spreekwoordelijk geworden. Het is de meest gemene vorm van huichelarij. Een kus is toch een teken van liefde en verbondenheid. Je kust toch niet zomaar iemand. Terwijl het in werkelijkheid hier gebruikt wordt voor verraad. Geliefde, wat een vreselijke mogelijkheid. Die bij ons allen werkelijkheid is, als wij niet hartelijk verbonden zijn aan Jezus Christus. Als wij door onze avondmaalsgang zeggen dat wij Jezus lief hebben, terwijl wij in ons hart niet begeren hem in het dagelijks leven te dienen, naar zijn woord, dan geven we aan de tafel hem een verraderlijke kus. En laat Judas ons tot afschrik zijn, tot waarschuwing, om bij de Heere te zoeken, ik zal maken dat uw weg in de waarheid is. Bij de Heere te zoeken, dat het waar en waarachtig is. Ja, dan ga je de zoon kussen, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Dan gaat u onder de preek hem kussen. Lieve Heer Jezus, mijn verlosser, dan kust u hem als de gezondene van de Vader in oprechtheid. Dan ontmoet u, dan kust u hem, omdat hij zich vrijwillig gaf als het offer voor onze zonde. Dat hij zich heeft aangeboden in de stilte van de eeuwigheid. Vader, ik kom om uw wil te doen. Wat moet die kus van Judas Christus door de ziel snijden? En dat de middag, wij zijn geneigd, geliefd, alleen maar emotioneel dingen te zien. En niet wat er werkelijk gebeurt, want wat wordt hier werkelijk werkelijkheid? Werp nog eens een blik op vers 47. En terwijl hij nog sprak, zie Judas, een van de 12. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Heel pijnlijk. Heel verdrietig voor het oog van de vijanden. Wordt er een bres geslagen in Jezus' eigen gelederen van het twaalftal. Caiaphas kan lachen, omdat hiermee het twaalftal van Jezus gebroken is, verbroken en duidelijk aan de dag treedt. Voor Christus gaat dat nog dieper. Hij had niet toevallig 6, 12 discipelen. Is 12 niet het getal van Israël? Wat betekent dat? De representatie van Israël is kapot. En de Satan lacht. De Satan lacht. De harmonie van God is doorbroken. De harmonie van de 12 poorten van het Nieuw Jeruzalem. En van de namen van de 12 apostelen op de fundamenten vernietigd. God beproeft zijn zoon. En de Satan verzoekt hem om het werk voor de gebroken gelederen maar te staken. Het is alles onzin geworden, 12 poorten. Er is er nu één tussenuit. En nu komt het voor Christus erop aan. Om te geloven dat hij in deze weg door te volharden. Dat er met Pinkster een 12e man zal komen. Om de harmonie te herstellen. Zodat er, wat Jezus ook gezegd heeft, dat er 12 tronen zullen zijn om te oordelen de geslachten van Israël. En dat is het wat Jezus hier doet. Al staat Judas ineens als één van de 12 van de verkeerde kant op zijn pad. Jezus gaat door. En als ik het dan bezie vanuit de uitkomst, dan merk ik op dat dit getal 12 in alle opzichten in de Openbaring, het laatste Bijbelboek, glorieert. Waarom? Omdat hij zich door een van de 12 liet verraden. En hoe? Christus geeft Judas geen pets in zijn gezicht, vuile huichelaar. Christus zwijgt hem zelfs niet dood. De Vader heeft het zo beschikt. Eén uit u zal mij verraden. En zo zal hij het dragen. En zo spreekt hij Judas aan, lees maar mee in vers 50. Maar Jezus zei tegen hem, vriend, waarvoor bent u hier? Toen kwamen ze dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. Op een ernstige en tegelijk vriendelijke wijze spreekt hij Judas aan. Hij noemt hem zelfs vriend. Maar het woord dat Jezus kiest moet voor Judas een waarschuwing zijn. Hoezo? 23 keer worden in de evangelie wordt het een woord gebruikt voor vriend. Komt 23 keer voor, maar 20 keer wordt er een woord gebruikt. Philos. Dat afkomstig is van het werkwoord filio. Lief hebben. Maar 3 keer, en dat is bij Matthäus, gebruikt Matthäus een ander woord, hetairos. Dus 20 keer philos, 3 keer hetairos. En in al die drie gevallen stelt degene die aangesproken wordt zich onrechtvaardig op tegenover zijn vriend. Dat is hier bij Judas. Dat is bij de arbeiders in de wijngaard, hoofdstuk 20, vers 13. En het is in de gelijkenis, Matthäus 22, vers 12, van de koninklijke bruiloft, bij die ene gast die geen bruiloftskleed aan heeft. Vriend, Hetairos, hoe ben je hier binnengekomen? Met andere woorden, gemeente. Christus noemt Judas niet een gemeenrijk slecht stuk mens dat je er bent. Maar hij noemt hem vriend. Terwijl hij tegelijk hem waarschuwt door dat ene woord te kiezen. Dat hij het gehoord heeft in die twee gelijkenissen. Judas heeft dat gehoord. En daar wordt hij aan herinnerd. Hetairos, vriend. Wat een ernstig appel. En tegelijk zegt Christus, ik zei bij de schriftlezing al, in de Statenvertaling is dat goed vertaald, met een uitroepteken. Waartoe ben jij hier? Het is geen vraag. Het is een uitroep. Dus hiervoor ben jij hier. Dat raakt de kus. En ook de wijze waarop hij daar is met de levieten. En zelfs de heidenen, de soldaten. Dus zo doe je dat. Hoe aangrijpend. Dat een Hetairos, een vriend, tot zonverraad komt. Hoe onthullend. Inderdaad. Maar ligt het met ons anders, gemeente? Als wij verloren gaan. Hoe zullen wij dan voor de troon staan? Als mensen aan wie Christus zijn vriendschap heeft aangeboden. Nu staat hij voor ons. En bidt ons. Bidden wij u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Laat alle weerstand. Laat alle tegenstand. Laat alle vijandschap opruimen. Geef u over. Vertrouw uw ziel en zaligheid toe aan deze Christus. Verlies uw hart aan hem. Want het bloed van dit lam reinigt van alle zonde. Ze moeten beleden worden, ja. Je gaat niet met zonde die je weet en toch verstopt, ga je niet naar de hemel. De zonde houdt u daarbuiten. En als u gezondigd hebt tegen een medemens, of u je vrouw hebt laten stikken, of dat je incest gepleegd hebt, die Jezus zegt, dan ben je vlak bij het altaar. En daar moet je aan denken. Laat je offer daar en ga eerst vergeving vragen. Want de vergeving van de naaste gaat voor de vergeving van God. Want die vergeving die gevraagd moet worden, en als die niet gevraagd wordt, is een blokkade voor de vergeving van God. Hoe zullen wij ontvlieden? Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben. En wat we ook verborgen gehouden hebben, dan zal er voor de troon een onthullende ontmaskering zijn. Als hier van Judas, kom. Om uzelf te onthullen, dan zal Christus u bedekken. En u die hem hebt liefgekregen, beeft u niet van heilige verwondering, dat hij u werkelijk gearresteerd heeft en uw hart vernieuwd. Herkent u in deze Judas niet onze eigen ellendigheid buiten Christus, buiten hem die de waarheid is, en verwondert ons niet dat hij zelf in ons leven daar een einde aan gemaakt heeft. Wel, we gaan naar de tweede gedachte. Christus wordt niet gevangen genomen, hij geeft zich gevangen. Ten tweede de ontwapening van Petrus. Als Jezus gebonden is, gebeurt er nog wat. Petrus komt in actie, lees maar mee in vers 51. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. De discipel die hier bedoeld wordt is Petrus. Matthäus, die voor de Joden schrijft, Marcus en Lucas vermelden ook niet dat het Petrus is. Johannes noemt Petrus wel, maar zijn evangelie is geschreven in Efeze. Dus dan kan het Sanhedrin op hem geen wraak nemen. Petrus laat daarom, of Matthäus laat daarom zijn naam niet vallen. Dat is trouwens voor ons een les dat we ook voorzichtig mogen zijn. In tijden van gevaar hoeven we geen namen te noemen. En Petrus, hij kan het onrecht niet verdragen. Gemeente, laten we niet te hard over Petrus, want wij die soms de dingen laten gebeuren en we zitten maar gezapig het aan te kijken, dat is een grotere vatsigheid dan Petrus die het niet verdragen kan. Die verraderlijke gevangenneming. Hoe kan Judas dit doen? En tegelijk is hij bemoedigd, want dat vermeldt Matthäus hier niet, maar een van de anderen, dat de Heer Jezus vraagt, wie zoekt u? En dan zeggen ze Jezus, en dan zegt hij, ik ben het. En het hele zaakje valt achterover. Daardoor bemoedigd pakt hij zijn zwaard onder zijn kleed vandaan en hakt erop in. Hij denkt niet aan wat gevolgen dit even hebben kan voor hemzelf. En dat hij tegen die grote meute niet op kan. Hij pakt zijn zwaard en hakt in op degene die het meest dicht bij hem staat. Het is Malchus, de persoonlijke slaaf van de hoge priester Caiaphas, die waarschijnlijk met Judas voorop gaat. Dat is meer dan toevallig, gemeente. De dienstknecht, de doulos van de ene hoge priester Jezus Christus, duikt af op de dienstknecht van de andere hoge priester Caiaphas. En geen van beiden heeft het begrepen. De slaaf van Caiaphas heeft zich laten uitzenden om het lam van God gevangen te nemen. En de slaaf van Jezus begrijpt niet dat het niet zal gebeuren door het zwaard. En zo staat in Malchus, Caiaphas zelf ook de hoge priester om hem als een boef gevangen te nemen. Hij heeft van heel de tempeldienst niets begrepen. Maar het laatste geldt ook van Jezus toelos. Petrus vergeet heel de weg die zijn hoge priester getekend heeft in het hoge priesterlijk gebed. Bij de instelling van het heilige avondmaal. Hij wil daar niet aan. En met één slag wil hij de rivaliteit van die andere hoge priester Caiaphas breken. Petrus duikt daarop af op Malchus, die waarschijnlijk net aan de kant springt, want het zwaard schamt hem alleen maar. God geeft hem een zetje, een van de engelen. Zodat Petrus geen moordenaar wordt. Petrus gelooft nog steeds dat Jezus, de Messias, niet moet sterven. En daarom meent hij hiertoe geroepen te zijn. Maar dan grijpt Christus in. Hij roept Petrus tot de orde. En zoals dokter Lucas vermeldt, die voor dat soort details ook oog heeft, heelt Christus eerst het woord van Malchus. Gemeente, zijn laatste wonder verricht hij aan een vijand. Stelt dat Christus u niet voor ogen? Is er nog hier iemand die denkt dat Christus u niet wil helpen? Wat doet u hem tekort? Zijn laatste wonder aan een vijand. Wat komt hier een geweldig verschil openbaar tussen de religie en de ware religie des Heren. De meester van Malchus zal straks tijdens het proces Christus in het gezicht slaan en hem laten spuwen. Maar Christus heelt het oor van Malchus. En daarmee redt Christus Petrus van arrestatie. Want de wet van Mozes zegt dat wie de slaaf van een ander verminkt, moet zorgen voor genezing. Wie de slaaf van een ander doodt, moet zelf gedood worden. Dat vindt u in Exodus 21, vers 20 en volgende. Christus betaalt wat Petrus moet betalen. De wet van God zal van dat lam Gods niets te eisen hebben. En zo betaalt hij van stap tot stap. En zo heeft hij voor de zijnen betaald, tot in detail. Er is geen wet van God die niet verheerlijkt is. Om zalig te worden, hoeft u geen cent meer mee te brengen. Geen dubbeltje. De wet heeft niets te eisen. Onkreukbaar gaat die hoge priester zijn weg naar het altaar. En zo betaalt hij van stap tot stap. Zo heeft hij vooral de zijnen betaald. Tot in detail. En dat moet voor de Malchus toch iets zijn. Bij Caiaphas is hij maar een slaaf. En voor de wereld is nog goed afgelopen. Joh, het is maar een oor. Maar zo redeneert Christus niet. Hij kent niet een mens die maar een slaaf is. Integendeel. Juist uit de slaven zal hij, als de apostelen uitgaan in de steden, zal hij de leden van zijn gemeente roepen. En het is niet maar een oor. Hij kent niet kleine overtredingen. Hij zal ook een oor teruggeven. Geliefde, moedigt dat ons niet aan om tot deze Christus de toevlucht te nemen. Een slaaf is voor hem niet te gering. U hebt misschien heel negatieve, zelfs mensen die ermee rondlopen, negatieve gedachten van zichzelf. Wat ook de oorzaak was, uw broer kon goed leren. En u telde eigenlijk niet mee. Uw broer was handig en tegen u zei uw vader, laat je broer dat maar doen, jij kunt dat toch niet. Wat kan dat je leven lang stempelen? Maar wilt u nou zien dat u Christus om onrecht doet? Als u wat u hebt meegemaakt projecteert op die koning, een slaaf, is voor hem niet te gering. Hij laat het zien als die gevangen genomen wordt. En tegelijk geeft dit wonder aan dat Christus met macht de weg gaat als de machteloze. En dat is een nog grotere verzoeking. Lijden ondergaan als we het niet ontlopen kunnen, is nog iets anders dan het te ondergaan, terwijl je de macht hebt om wonderen te doen. En toch die macht om wonderen te doen, past hij niet toe voor zichzelf, maar voor Malchus. Zo verdient hij het recht om zijn kracht aan te wenden, om zondaren te roepen tot het leven. Maar Christus doet meer. Hij is gebonden, maar het woord van God is niet gebonden, geliefde. Lees maar mee in vers 52. Toen zei Jezus tegen hem: doe uw zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Petrus terug in de scheede. Dat moet je doen voor je eigen heil. Want wie het zwaard opneemt, zal door het zwaard vergaan. Dat mag niet dopers worden uitgelegd. Alsof er geen overheid zou mogen zijn, de politie geen revolver zou mogen hebben en het leger zou moeten worden opgedoekt met gebroken geweertjes. Nee, het gaat hier om het eigen machtig hanteren van het zwaard, het voor eigen rechter spelen. Het gaat hier om het nemen van het zwaard. Niet het gekregen hebben, maar het nemen, het zelf beginnen. En het gaat hier ook nog eens om het verwerven van het eeuwige leven. Dat wordt niet verworven door het zwaard, maar alleen door het geven van zijn leven. Wat een wonder. Dat God ervoor gezorgd heeft dat Petrus Malchus niet doodgeslagen heeft. Hij zou tot een moordenaar geworden zijn. En het had op Christus afgeschaduwd geweest. Petrus met de beste bedoelingen. Maar wat zijn onze beste bedoelingen? Dat zijn dingen die we doen vanuit de logica van ons denken. En wat is dat voor Petrus, de onze logica, dat Christus niet sterven moet, maar zijn gang moet gaan naar de openbaring van zijn messiaschap. Nu vraag ik u, kijk eens terug in uw leven. Moet u niet beleiden, dominee, met de beste bedoelingen? Zoals ik toen meende, heb ik gezondigd tegen God. De een menend en zei hij, je moet alleen maar Jezus aannemen. Je mag komen zoals je bent en blijven die je bent. En Jezus erbij nemen en dan andere vervloeken die er zo'n punt van maken. Of naar de andere kant dat hij zo orthodox was en bestreed dat de beloften van het verbond, der genade voor alle kinderen van het verbond zijn. Dat u dat bestreed en zei, ze zijn alleen voor de uitverkorenen. En dat u het zwaard hebt gehanteerd en mensen verdoemd die anders dachten. Wat erg. Dat we wel met een zwaard weten om te gaan dat we niet mogen hanteren. Om te bewijzen dat we zo christelijk of zo orthodox zijn. Zoals Petrus hier het bewijs levert met Christus de dood te willen ingaan. Ja, maar wat Christus vraagt, dat doet hij niet. Net was het, kun je niet eens 1 uur met me waken. Geliefde, wat moet al onze hoogmoed en zelfbeschikking eraan? Het is genade. Genade. dat we gered zijn. Ondanks al onze eigen voorstellingen en onze eigen dwaasheid. Maar die dwaasheid is niet alleen schadelijk voor onszelf. Ze is ook schadelijk voor de zaak van Christus. Christus' zaak wordt erdoor in een vals licht gesteld. Goddank dat Christus ingrijpt en tot bekering brengt. Christus heeft het ook niet nodig. Lees maar mee in vers 53. Of denkt u dat ik mijn Vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking stellen? Petrus, moet jij mij helpen omdat je denkt dat ik het niet kan? Zou ik dan niet mijn Vader bidden om hulp uit de hemel? En dan, wij zijn nu met z'n 12 Judas afgevallen, ik, 11 discipelen, 12, wat is dat? Zou hij niet 12 legioenen kunnen inzetten? Met één gebed heb ik meer dan 12 × 6.000 engelen te hulp geroepen. En dat het waar is, gemeente, zal blijken bij de wederkomst. Als hij weder zal komen met 1000 engelen die hem zullen omringen. Maar let niet alleen op wat Christus zegt, maar ook op hoe hij het zegt. Of denkt u dat ik mijn Vader nu niet kan bidden? Met die vijanden tegenover hem blijft hij zeggen, mijn Vader. Hij blijft God als Vader belijden in het aangezicht van de gevangenneming. Wat een liefde tot de Vader, het zal zijn dood van straks worden. Als Caiaphas voor hem springt. Hij heeft eerst geprobeerd met allerlei valse getuigen, maar ze schoten geen steek op. Stop met die onzin, pak het zelf al aan. Nou, vraag ik u, bezweer ik u bij de levende God. Zijt gij de Christus, de Zoon van God, ja of nee? En hij zegt, je hebt het gezegd, ik ben het. Gemeente, wat een verschil met Adam. Wij lieten die belijdenis, Adam de zoon van God, dat God onze Vader is, lieten we vallen in de tegenwoordigheid van de duivel. Die zei, God heeft je niet lief. En we hebben door onze daad en Eva nam en at en Eva nam en gaf Adam ook. En Adam at ook, terwijl we stonden. Te midden van de tekenen van de vaderliefde van God in het paradijs. Hebben wij het laten vallen. Bij de boom der kennis van goed en kwaad. En Christus. Beleid de belijdenis in de nacht tussen de bomen van Gethsemane. Terwijl hij zijn ziel, terwijl hij zich gevangen neemt. Hoe is zijn ziel hartelijk verbonden aan zijn Vader, geliefde? Hij is waarachtig het offerlam. Hij neemt de actie niet in eigen hand, maar hij leeft uit wat hij doorleefd heeft. In de hof en daar heeft hij gezegd, Vader, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de Vader zendt geen legioenen. En daarom zal hij er niet om bidden. Het is de wil van zijn Vader dat hij zijn leven zal afleggen. Dat het Christus om die vervulling van de geopenbaarde wil van zijn Vader gaat, blijkt uit het vervolg. vers 54. Hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Die zeggen dat het zo geschieden moet. Geliefde, het gaat de Christus om de schriften. Hij zal het spoor van de schrift volgen. Hij zal op Golgotha de schriften citeren. En als hij weet dat alle schriften vervuld zijn, roept hij mij dorst niet. Dat is niet om zomaar nog even lekker wat te drinken. Hij komt uit de hel, 3 uur dikke duisternis. En hij heeft het verteld in een gelijkenis, wat het gevolg in de hel is van de toorn van God. Dat je tong een stuk leer is. En dat een stuk, een druppel water van de hand van Lazarus, een hemels geschenk zou zijn. Mij dorst. En hij krijgt te drinken, zodat hij zijn tong wat los kan maken. En dan alle lucht die hij in zijn longen heeft, gebruikt hij om te roepen: Tetelestai, het is volbracht, alle schriften zijn vervuld. Ja. Petrus, als jij je zin had gekregen, was Jesaja 53 niet vervuld. Ik ga de weg van mijn vader, om alzo in zijn heerlijkheid in te gaan. Geliefde, onze beste bedoelingen zijn een vloek. Als wij Jezus vooruitlopen en als zij tegen het woord ingaan. Christus leeft uit de schriften. En daarom laat hij zich binden als een lam. Daarom zwijgt hij als een lam dat stemmeloos is voor die hem scheren. De schriften. Geliefde, wat een les, jonge vrienden. We leven in een tijd, ook in orthodoxe kringen spreekt men over een nieuwe hermeneutiek. Je moet het lezen van hoe wij het beleven. En van alles gaat eraan wat wij niet geloven kunnen. Jona, dat is ook een verhaal. Het is geen geschiedenis, maar een verhaal. Ik bid je. Dat leidt je naar de hel. Want er is geen weg ter zaligheid dan het woord van God. En let er dan op hoe Christus dat woord geciteerd heeft. En hoe Christus telkens dat woord te brengen. Als het nou over Jona gaat, ik geef u het teken van Jona. Dat zou toch een flutteken zijn als Jona niet echt gebeurd was. Hij zegt, denk de vrouw van Lot, dat is voor hem werkelijkheid. En hij heeft het over de koningin van Scheba, zal in de dag van het oordeel. Dat is geen sprookjesfiguur voor hem, maar het is voor hem geschiedenis. Het woord is voor hem het woord van zijn vader. En hij vervult tot verheerlijking van zijn God en vader de schriften. En daarom wordt het ook zo schitterend verwoord in het avondmaalsformulier. Hij werd gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Aanbid uw koning. En als binnenkort hier heilig avondmaal is, geef hem een kus. Met de kus van het geloof. Een spel in verwondering. Mijn Jezus. En wat zal hij zeggen? Ik noem u mijn vrienden. Maar dan het woord vriend van de stam filio. Halleluja. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs de onfeilbaar woord. 56, het vijfde vers. Laten we danken bidden. Lieve Heere, dank u voor het onderwijs. Heilig het aan onze harten. Als we buiten Christus zijn. Om tot hem te vluchten. Omdat als we het zelf moeten redden, we overal toe in staat zijn. Tot de grootste schandaligheid. U te verraden. Heere, er is er maar één die maken kan. Dat onze weg in de waarheid is. Dat bent u, o God der waarheid. Dat bent u, o Christus, de weg, de waarheid en het leven. Dat bent u, o Heilige Geest, de Geest van de waarheid. Maak onze weg in de waarheid. Ook juist na ontvangen genade. Heere, met Petrus, met de beste bedoelingen. En dan hebben we er ook niet eens zo'n last van. Want we bedoelen het zo goed. Maar met de beste bedoelingen kunnen we de zaak van het koninkrijk grote schade toebrengen. O Heere, daarom, God der waarheid, regeer ons door uw woord en geest. Ga mee de nieuwe week in. U weet wat er in onze agenda staat, die kan erg vol zijn. U weet wat er niet in staat, wees een God van nabij. Maar wees ook Heer als dingen gebeuren. Die er niet in stonden. Zomaar ineens die zorgen. Ja, soms ineens dat overlijden. Wees nabij. Opdat wij in uw kracht door het leven mogen gaan. Bewaar onze kinderen. En geef ze alles wat ze nodig hebben. Geef dat ze als u, o Heer Jezus, kinderlijk de schriften mogen geloven en uit de schriften leven. Gedenk de broeders en dominee Kroneman in het ambtelijk werk, in de voorbereiding van de prediking, geef uw zegen en maak het zo wel. Ook als er iets is, heren, dat we naar het ziekenhuis moeten voor een controle, wat kan dat ineens weer spannend zijn. Of als we gaan voor een uitslag, wilt u nabij zijn en geven dat we ervaren mogen, dat is geen overmoed. Maar als we ervaren mogen, de Heer is mijn herder, dan mag het ook zijn, ik zal niets vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Geef een fijne zondagavond, breng ons veilig thuis. En gedenk ons in de nacht, om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren. Nee, 89, het eerste vers. En in vrede verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.